Petrus die zei, Heere, red mij. En de Heer stak zijn hand uit en greep hem vast. Ja. Wie is de redder? Als je deze geschiedenis leest, dan is het antwoord wel duidelijk. Dat is de persoon van de Heer Jezus. Die is de redder. Want Petrus roept naar hem uit, red mij. En de Heer Jezus doet het, steekt zijn hand uit. Alleen de Bijbel spreekt ook nog over een andere redder. God. Zowel de naam van God wordt verbonden met redder, als de naam van Jezus of de Heer Jezus Christus wordt verbonden met redder. Ik noem maar even een enkele tekst. 1 Timotheüs 2 vers 3, want het is goed en welgevallig in de ogen van God, onze redder, onze zaligmaker. God, onze redder. Die wil dat alle mensen gered worden. En 1 Timotheüs 4 vers 10, omdat wij onze hoop gevestigd hebben op de levende God, die een behouder is, een redder van alle mensen. Tja, maar wie is nou de redder? Is dat nou God? Of is dat nou de Heer Jezus Christus? Nou ja, beide worden ze genoemd. Eventjes, als je dat optelt, dan blijkt dat in het Nieuwe Testament 24 keer het woordje redder voorkomt. 16 keer wordt het verbonden aan de Zoon, de persoon van de Heer Jezus, en 8 keer aan de Vader. En Paulus die gebruikt in zijn brieven 12 keer het woordje redder. En die heeft dat mooi gelijk verdeeld. 6 keer gaat het over God die de redder is, de Vader. En 6 keer de Zoon die de redder is. En Titus 1 vers 4, dat is een mooie tekst. Die geeft eigenlijk meteen uitsluitsel hoe dat zit. Genade en barmhartigheid en vrede zij u, schrijft Paulus aan Titus. Genade, barmhartigheid en vrede zij u, van God de Vader en van de Heer Jezus Christus onze zaligmaker. Onze redder. En eigenlijk zou je die zin ook mogen lezen van God de Vader en van de Heer Jezus Christus. En beide zijn onze zaligmaker, onze redder. Ja, en het is wel mooi, en dat is ook zo, met name ook in die geschiedenis van Petrus zie je dat terug. Petrus is in de nood, hij dreigt te vergaan en hij roept, Heere, red mij. Heere, red mij. Op dat moment was er als het ware geen hoop bij Petrus. De hoop was vervlogen, hij ziet zichzelf ten onder gaan. Zijn hoop is gevestigd op, ja precies, die redder. De persoon van de Heer Jezus Christus. En dat wordt ook heel mooi in de Bijbel duidelijk, dat de redder ook degene is op wie je je hoop moet vestigen. Ik noem u 1 Timotheüs 1 vers 1. Paulus, een apostel van Christus Jezus, overeenkomstig het bevel van God onze redder, onze zaligmaker, en van de Heer Jezus Christus onze hoop. Daar zie je het meteen bij elkaar. God de redder, de persoon van de Heer Jezus Christus, onze hoop. Dat heeft alles te maken met redding. Want als je geen hoop meer hebt, dan heb je geen redding in het verschiet. Dan denk je, het is hopeloos verloren. Ik kan niet meer gered worden. Nee, als je weet, ik word gered, dan heb je daar hoop op. Dat gaat komen. En Paulus spreekt dus over onze redder is onze hoop. En redding. En daarom vond ik dat gedeelte in Matteüs zo mooi van Petrus. Redding spreekt over de uitgestoken hand van God. De uitgestoken hand van God. En dat is een belangrijk principe. Dat God is namelijk degene die zijn hand uitsteekt. Het is niet de mens die als het ware ziet, oh, daar is God, daar moet ik zijn, ik hou me aan hem vast. Nee, dat lukt de mens helemaal niet. Het gaat van God uit. Hij steekt zijn hand uit. God nadert tot de mens. Dat is een hele andere gedachte dan dat de mens meent tot God te kunnen naderen. En dat doen we heel erg ons best voor in deze wereld, op wat voor manieren dan ook. De mens die meent zelf in staat te zijn bij God te komen. En het dan goed te hebben. In plaats van de redding en de hoop te vestigen op die ene. Die zijn hand heeft uitgestoken. Ja. En dat de Heere God zijn hand uitsteekt, dat blijkt al. Misschien dat we eventjes kunnen gaan naar het boek Genesis. En dan lezen we zo een paar teksten die dat meteen helemaal duidelijk maken in het begin van de Bijbel al. Maar dan zien we dus het uitgangspunt, het principe wat bij God werkt. Dan beginnen we bij Adam, Genesis 3. Helemaal voor in de Bijbel. Want meteen in het boek Genesis en Exodus wordt al duidelijk dat het God is die zijn hand uitsteekt. Dat het niet de mens is die zichzelf kan redden, maar dat we het van God mogen verwachten. In Genesis 3, vers 9, daar heeft Eva van de vrucht gegeten en Adam heeft er ook van gegeten. En dan staat er in vers 8, en zij hoorde de stem van de Heere God, die in de hof wandelde, bij de wind in de namiddag. En toen verborgen Adam en zijn vrouw zich voor het aangezicht van de Heere God, te midden van de bomen in de hof. De mens verbergt zich voor God. En de Heere God riep Adam en zei tegen hem, waar ben je? Je zou als kunnen zeggen, dit is een van de eerste keren dat, met name in relatie met de mens, en Adam en Eva waren natuurlijk de eerste mens, dat we die uitgestoken hand van God zien. Adam, waar ben je? God strekt zich uit naar Adam, is op zoek naar hem. En in figuurlijke zin strekt hij zijn hand naar hem uit. Waar ben je? En vervolgens komt de reactie van Adam. Een paar hoofdstukken verder, Genesis 6... Dat is de geschiedenis van Noach. Nou, ellendige tijd. Er was niks anders dan boosheid bij de mensen. En Noach vond genade in de ogen van de Heere. En dan lezen we in vers 12. Toen zag God de aarde en zie, ze was verdorven, want alle vlees had een verdorven levenswandel op de aarde. En daarom zei God tegen Noach, het einde van alle vlees is voor mijn aangezicht gekomen, want de aarde is door hem vervuld, ik ga hem met de aarde te gronden richten. Maak voor uzelf een ark van goverhout, in vakken verdeeld, enzovoort. Het is een en al ellende op de wereld. Noach leeft daar te midden van. En het is God die zijn stem verheft, zou ik willen zeggen, die zich kenbaar maakt aan Noach en zegt, Noach, ga een ark maken. Want ik ga de aarde te gronden richten en de ark zal jullie redding zijn. God strekt zich uit naar de mens, tot redding. Een paar hoofdstukken verder, de geschiedenis van Abraham. Dat is na de zondvloed. Dan lezen we over het geslacht van Tera in hoofdstuk 11. En die woonde in Ur, in het land van de Chaldeeën. Nou ja, en dan lezen we over dat Abraham Sarai als vrouw had. En wie zijn schoondochter was enzovoort. En Tera nam Abraham zijn zoon en Lot zijn kleinzoon. En ze trokken een stukje verder weg van Ur naar het land Kanaan. Ze kwamen in Haran en bleven daar. De mens is bezig. De mensen maken keuzes. En Haran ging met zijn zoon Abraham in ieder geval naar Haran. En dan lezen we hoofdstuk 12, het eerste vers. De Heere nu zei tegen Abraham, God spreekt tot de mens, niet andersom hè. De Heere zei tegen Abraham, ga uit uw land, uit uw familiekring en uit uw huis van uw vader naar het land dat ik u wijzen zal. Ik zal u tot een groot volk maken en u zegenen en uw naam groot maken en u zult tot een zegen zijn. Het gaat van God uit. God strekt zijn hand als het ware uit naar Abraham, pakt hem vast en zegt, ik stuur je op weg en ik geef je de belofte mee. God doet het. We lezen niet over het feit dat Abraham dacht, nou Heer God, het wordt eens tijd dat we een plan gaan maken. Weet je, dat is de mens die van alles bedenkt en die dan denkt, dan moet ik de Heere God er ook maar bij betrekken. Nee, de Heere God heeft een plan en zet mensen daarvoor in, zoals Abraham. Ga naar Exodus. Ik wil dat zeggen verder, het volgende Bijbelboek, Exodus 3. Dat is de geschiedenis van Mozes. En we hebben een van de vorige keren dat ik hier sprak al stilgestaan bij het feit dat Mozes door het geloof leefde. Dus Mozes luisterde naar het woord van God. Mozes zelf had geen woord te zeggen tegen de Heer God. Nee, God sprak. God stak zijn hand uit naar Mozes en leidde hem. En dat wordt ook heel concreet gemaakt. De eerste keer dat we horen dat de Heere God spreekt tegen Mozes, dat is in hoofdstuk 12, of even Exodus 3, vers 4. Daar ziet hij die brandende braamstruik, die doornstruik. En Mozes zei, laat ik nu naar dat indrukwekkende verschijnsel gaan kijken, waarom de doornstruik niet verbrandt. Toen de Heere zag dat hij ging kijken, riep God tot hem uit het midden van de doornstruik en zei, Mozes, Mozes. En hij zei, zie, hier ben ik. Kom niet dichterbij, doe uw schoenen van uw voeten, want de plaats waarop u staat is heilig. Ik ben de God van uw vader, de God van Abraham, de God van Isaac, de God van Jacob. Ik heb het onderdrukking van mijn volk gezien. En hij zegt met zoveel woorden, ik ga ze redden. God steekt zijn hand uit. God spreekt tegen Mozes. Het gaat van God uit. We lezen nergens dat Mozes een plannetje had bedacht van, tjonge jongen, ik zit hier nou al 40 jaar in de woestijn. Wordt het niet eens tijd, Heere God, dat ik weer terug ga? Nee. God is degene die redt. God steekt zijn hand uit. En op zijn tijd doet hij dat. En dan is het mooi om te zien hoe Mozes daar ook op reageert. En het in het geloof aanvaardt. We slaan heel wat hoofdstukken en bijbelboeken over. Ik noem nog eentje, de apostel Paulus. In Handelingen 9. In Handelingen 9. Ook hier zien we de uitgestoken hand van God. Want Paulus, Saulus toen nog, was aardig bezig met zichzelf. En met zijn eigen dunkelijke godsdienst. Dat hij meende er goed aan te doen om die christenen te vervolgen. Want die hielden zich niet aan de wet en noem het maar op. Dus weg met hen. Hij meende goed bezig te zijn. Maar hij deed het zonder God. En vervolgens is hij dus op weg naar Damascus, Handelingen 9. Om daar de gelovigen achterna te zitten. En dan lezen we in vers 4, of in vers 3. En terwijl hij onderweg was, gebeurde het dat hij dicht bij Damascus kwam. En plotseling omscheen hem een licht vanuit de hemel. En toen hij op de grond gevallen was, hoorde hij een stem die tegen hem zei, Saul, Saul, waarom vervolgt u mij? En hij zei, wie bent u, Heere? En de Heere zei, ik ben Jezus, die u vervolgt. Het is hard voor u met de hielen tegen de prikkels te slaan. En hij zei, bevend en verbaasd, Heere, wat wilt u dat ik doen zal? En de Heere zei tegen hem, sta op en ga de stad in en daar zal u gezegd worden wat te doen. En dan lezen we in vers 17, bij monden van Ananias zegt de Heere wat Saulus moet gaan doen. En Ananias, vers 17, ging heen naar het huis en na hem de handen opgelegd hebben, zei hij, Saul, broeder, de Heere heeft mij gestuurd, namelijk Jezus, die u verschenen is op de weg waarlangs u gekomen bent, opdat u weer ziende zou worden en met de Heilige Geest vervuld zou worden. God steekt zijn hand uit naar die Saul en redt hem. Het is God die het doet. En dat heeft alles te maken, en dat is belangrijk om vast te stellen, dat God degene is die het ons niet aanrekent, wat we ook doen. Dat God zijn plan vervoert en daarvoor mensen gebruikt en eigenlijk met zoveel woorden zegt, ik geef het je. Ik ben de redder. Ik ben de zaligmaker. En alles wat ik geef, Dat heb je niet verdiend, maar dat is genade. Alles is genade. We zijn in Handelingen, als we een paar bladzijden doorbladeren naar Efeze 2. Daar lezen we dat ook, dat alles genade is. Want de Heere God steekt zijn hand niet uit omdat mensen zo lief en aardig zijn. Omdat mensen het zo goed voor elkaar hebben. Omdat mensen het waard zijn om bij God te komen. Zo van, oh, maar die kan ik er wel bij hebben. Kom jij maar eens bij me. Weet je, dat is hoe wij redeneren. Hoe wij denken. Die past wel bij me. En dan steek ik mijn hand uit om een hand te geven en contact te maken enzovoort. Maar bij anderen liever niet. Dat is bij de Heer God niet zo. Alles is genade. Efeze 2, vers 4. Maar God, die rijk is in barmhartigheid, heeft ons door zijn grote liefde, waarmee hij ons heeft liefgehad, ook toen wij dood waren door de overtredingen, hij heeft ons met Christus levend gemaakt. Uit genade bent u zalig geworden. Het was de genade die ons redde. En hij heeft ons met hem opgewekt en met hem in de hemelse gewesten gezet, in Christus Jezus. Met de bedoeling dat hij in de komende eeuwen de alles overtreffende rijkdom van zijn genade zou bewijzen door de goede tierenheid over ons in Christus Jezus. Dus we zijn met Christus levend gemaakt, met hem opgewekt, in de hemelse gewesten gezet. Met welke bedoeling? Dat we in de komende eeuwen de tentoonstelling zullen zijn, de alles overtreffende rijkdom van zijn genade gaan bewijzen. God bewijst zijn alles overtreffende rijkdom van genade in u en in mij. De alles overtreffende rijkdom van zijn genade. Dat is alles wat God geeft. Om niet. Want het is genade. Dat is een gunst. En het is wel belangrijk om even vast te stellen wat het woordje gunst betekent. Want daar hebben we in het Nederlands ook een betekenis voor. Alleen dat is, ik zou maar zeggen, een menselijke en een aardse betekenis. En die kom je tegen bijvoorbeeld in dat je gunst betoont aan ellendigen. En daar zijn we best goed in. Want dan zijn we met ontferming bewogen en dan helpen we de ander die in de ellende zit. Ik bedoel, Giro 555 is daar een mooi voorbeeld van. Of in Rotterdam, waar er ellende is. Gunst aan ellendigen betekent, we ontfermen ons erover en er wordt kleding ingezameld. Mooi. Gunst aan ellendigen, dat is ontferming. Of gunst aan armen, dat je mededogen hebt. Niks mis mee. Fijn om elkaar zo te kunnen helpen. Gunst aan armen, mededogen. Gunst aan hen die lijden. Dan toon je medelijden. Dan betoon je gunst aan hen die lijden. Medelijden. In wat voor vorm dan ook maar. Maar het is allemaal menselijk. Allemaal aards. Wat lastiger is voor de mensen is gunst te betonen aan opstandigen. Mensen die in opstand komen. Die het niet met je eens zijn. En als je dan gunst verleent, dan zou je dat kunnen noemen. Dan betoon je geduld of langmoedigheid. Oké, laat maar even zitten. Het gaat misschien wel over enzovoort. Ook dat is een vorm van gunst verlenen. Ja. Maar het is allemaal in de menselijke sfeer. Mooie zaken. Ontferming, mededogen, medelijden, langmoedigheid. Maar dat is allemaal gunst die verleend wordt aan mensen, omdat je meent dat die mensen daar toch ook wel recht op hebben. Die arme stakkers, die niks meer hebben, we geven ze wat. Want daar hebben ze toch wel recht op, dat zij ook wat hebben, net zoals ik. Dat is onze gunst, dat is menselijke gunst. Dat staat in schril contrast met de gunst die God verleent. Want God betoont namelijk zijn gunst aan mensen die het niet waard zijn. Om ook maar iets te ontvangen. En toch krijgen ze het. Wij hebben niet zoveel moeite om mensen die zielig zijn, die arm zijn, wat te geven. Want ach, het zijn ook mensen, die zijn dat toch wel waard, net zoals ik. God verleent gunst, genade, aan mensen die het niet waard zijn. Waarvan wij, als wij hypothetisch God zou zijn zeggen, ja nee, dat is foute boel met die gasten. Die hebben het zelf nou gemaakt, dat houdt op, daar gaan we niet aan beginnen. Geen Giro 555 voor een zondaar, want dat is eigen schuld. Nee, God verleent wel gunst. Dat is de genade die God geeft. Dat je krijgt wat je niet verdient. Maar ook dat je niet krijgt wat je wel verdiende. Dat is een heel andere vorm van gunst dan dat wij mensen hebben. En vandaar dat God ook de redder is in zijn Zoon, de Heer Jezus Christus. Vandaar ook dat Petrus heel terecht zegt, Heere, red mij. En dan kun je zeggen, ja, de Heere God vond het zielig als Petrus daar naar de diepte ging en hij ging hem helpen en zo. Maar de Heere God, en dat is natuurlijk een veel diepere betekenis, steekt zijn hand uit naar de mens, omdat hij dat per definitie doet. Heere, red mij. Genade, dat is een gunst aan hen die het niet waard zijn. En God geeft met gulle hand. God geeft met zijn rechterhand. God geeft in de persoon van de Heer Jezus Christus, zijn Zoon. En hand in hand mogen we verder gaan met hem. En eigenlijk is dat ook de blijde boodschap van de Bijbel. God steekt zijn hand uit en zegt eigenlijk tegen je, geef me je hand. Weet je nog, de Heer Jezus stak zijn hand uit en Petrus pakte hem. Heere, red mij. En de Heer stak zijn hand uit. God steekt zijn hand uit en hij zegt, geef me de 5. Want 5, dat heeft u vast al eerder gehoord, dat is het getal in de Bijbel wat alles te maken heeft met genade. 5 is het getal van de genade. En 5 laat ons zien wat de diverse aspecten van genade zijn. Koen, misschien kun je eventjes de Hebreeuwse letter he tonen. Dat is de 5e Hebreeuwse letter. Die ziet er zo uit. En dat woordje he, dat heeft ook een betekenis, want elke letter heeft een naam en dat heeft ook een betekenis in het Nederlands. En je ziet het ook bijstaan, dat betekent venster of uitzicht. En als je naar het plaatje kijkt, dan zie je ook waar het raampje zit. Bovenin is een opening, een venster. En er is uitzicht. Ja, als je op de grond staat en je kijkt door het raam naar buiten, wat zie je dan? Dan zie je de blauwe lucht, dan zie je de hemel. Dat is het uitzicht. En dat is wel mooi in deze letter, de letter he, daar zit ook de betekenis van venster en uitzicht, van genade. Voor Petrus was er geen uitzicht. Ja, een nat pak en misschien wel verdrinken, dat was het uitzicht. Maar vanwege de genade die God geeft, de uitgestoken hand, de Heer Jezus zegt zoveel woorden, ik geef je de 5. En hij betoont Petrus genade. En ze klimmen veilig in de boot. Die letter he, die speelt een rol in het geschiedenis van Abraham. Abraham wordt geroepen en dan heet hij Abraham. En als in Genesis 17 de Heer een verbond met Abraham gaat sluiten en een belofte geeft, hem uitzicht geeft op een geweldige toekomst, dan wordt zijn naam veranderd in Abraham. Er komt 1 letter bij. Deze 5e letter, de letter he. En Abraham krijgt als het ware uitzicht in zijn leven. Er was geen reden voor de Heere God om Abraham te kiezen. Abraham was niet nou bepaald iemand waarvan je kan zeggen, nou, ja, die was het wel waard om gekozen te worden. En daar moest de Heere God mee verder. Nee, de Heere God kiest. En steekt zijn hand uit. Waarom juist hem? Wel, niet alleen juist hem, een van de redenen waarom Abraham gekozen wordt, is omdat hij uit het geslacht van Sem was. En dat was het geslacht waaruit de verlosser geboren zou worden. Dus dat was Gods plan natuurlijk. Alleen, de Heere God kiest mensen uit en geeft aan een ieder genade. En in het leven van Abraham wordt dat dan mooi duidelijk gemaakt. Ik ga met jou een verbond sluiten. Ik ga jou belofte geven. En in Genesis 17 gaan we niet lezen, maar daar wordt een verbond gesloten. En dat gebeurt, dat gaat gepaard met het slachten van 5 dieren. En 5 dieren worden in 2 gesneden, worden uit elkaar gelegd. En Abraham en de Heer God lopen daartussendoor. 5. En dat gaat hem uitzicht geven. Want Abraham krijgt beloften. Een verbond. Een volk. Een nageslacht. Een land. Een zoon. Er komt als het ware uitzicht in het leven van Abraham. Niet zomaar, nou ja, ik dien mijn dagen uit. En als ik een goede 100 ben, dan sterf ik. Of wat dan ook. Met wel of geen kinderen. Nee, de Heere God geeft Abraham uitzicht. Betoont hem genade. Steekt zijn hand uit. En via Abraham aan deze hele wereld. Want uit het geslacht van Abraham is de verlosser geboren. De redder van de mensen. Eerst geeft God uitzicht op het nieuwe land. En Abraham getuigt daar ook van. Dat is wel mooi. Dat Abraham ook inderdaad het zicht heeft gekregen. Uitzicht heeft gekregen. Niet op het land Canaan. Maar hij verwachtte de stad met de fundamenten. Het hemels Jeruzalem. Had de hemel voor ogen. Nou, dat is een uitzicht. Inderdaad werd er een letter, he, de 5e letter aan zijn leven toegevoegd. Door een venster kijk je naar buiten. Het is trouwens wel mooi dat in de Bijbel in ieder geval 2 geschiedenissen voorkomen waarin mensen door een venster heen gaan en vervolgens in de vrijheid komen. Want dat is natuurlijk de gedachte. Zeker als je die letter ook ziet. Als je daar beneden blijft, ja, dan zit je nog steeds binnen. En dan kun je wel door het venster naar buiten kijken en zeggen, ja, daar is het geweldig. Daar is de blauwe lucht, daar is de hemel. Maar ja, daar ben ik er nog steeds niet. 2 geschiedenissen waarin mensen door een venster naar buiten gaan en in de vrijheid komen. We gaan er geen quiz van maken. Jozua 2. Voor degenen die mee willen lezen. Dat is die geschiedenis van het volk Israël wat voor Jericho staat. Ja, en dan worden de verspieders uitgestuurd om te kijken hoe zit het met die stad en hoe dik zijn die muren en hoe kunnen we die stad innemen enzovoort enzovoort. En dan de soldaten van de stad die hebben in de gaten dat er verspieders zijn. En die doen de stadsmuur, die stadspoort dicht. En die gaan op zoek naar die verspieders. En die verspieders die hebben zich in een huis verschalkt. In een huis waar alle mannen welkom zijn. Bij Rahab de hoer. Ja. Maar die Rahab die kende de verhalen. En die had eigenlijk ontzag voor de God van Israël. Want die erkende de almacht van die God. En ze had inderdaad begrepen dat deze 2 mannen gered moesten worden. En dan staat er, Jozua 2 vers 15, daarop liet ze hen neer met een touw door het venster, want haar huis bevond zich op de stadsmuur en zij woonde op de muur. Dus die 2 gasten die worden aan een rood koord, verlossing, redding, het bloed van de Heer Jezus, door een rood koord worden ze door het venster gelaten en komen in de vrijheid terecht, buiten de stadsmuur. En ze gaan weer terug naar hun volk. Dus door het venster heen kregen zij de verlossing. Hadden ze uitzicht op hun verdere leven. Gewoon een hele, wij zeggen, logische geschiedenis van, hé, dat is een handige manier, even door, maar door het venster heen. En er kwam, want je zult moeten bedenken dat zij zich verstopten in dat huis, dat die soldaten daar geweest zijn, dus hun leven was in gevaar. Weinig kans op uitzicht zou je zeggen, want ze konden elk moment gepakt worden. En door het venster heen krijgen ze uitzicht. Komen ze in de vrijheid. Precies een soortgelijke gebeurtenis heeft de apostel Paulus meegemaakt. Moet u even met me gaan naar 2 Korinthe 11. 2 Korinthe 11. Daar vertelt Paulus wat hij beleefd heeft. En dat hij veel heeft moeten lijden. En dan vertelt hij wat hem is overkomen in Damascus. 2 Korinthe 11, vers, even zien, 32. In Damascus liet de stadhouder van koning Aretas de stad van de Damascener bewaken, omdat hij mij gevangen wilde nemen. Net zoals bij die 2 verspieders trouwens. De stad werd bewaakt, want we moeten die Paulus hebben. Hij liet de stad bewaken, omdat hij mij gevangen wilde nemen. En door een venster werd ik in een mand door de muur neergelaten en ontvluchtte zo uit zijn handen. Dus door het venster heen was er uitzicht, was er redding, was er verlossing voor de apostel Paulus. Nou, twee van die gewone verhalen, maar die zicht geven op redding door het venster heen. En dat is genade van God. Want hadden die gasten dat verdiend? Ja, menselijke wijze zouden we zeggen, ja, ze hadden toch niks verkeerds gedaan. Nee, maar ze kregen het. En wie zorgt daarvoor? De Heere God zorgt daarvoor. En God gebruikt dan vervolgens mensen. Maar God steekt zijn hand uit en geeft uitzicht, geeft inzicht in wat nodig is. 5. Nog een enkel voorbeeld. 5 komt na 4. En 4 is het getal van deze wereld. 4 windstreken, 4 jaargetijden. 4 in de Bijbel heeft alles te maken met deze wereld. In het statenbeeld van Daniël, waarin de koninkrijken van deze wereld worden opgesomd, zijn er 4 koninkrijken. Deze wereld. 4 is Babel. Maar dan komt het 5e koninkrijk. U weet wel, die steen die werd losgemaakt en het beeld vermorzelde. En tot een grote berg werd. Dat is het koninkrijk van de Zoon. Die na de 4 komt. Want deze wereld kan geen verlossing geven. Dat hebben we nodig door de gunstverlening van de Heere God zelf. En nog zo'n mooi voorbeeld is dat de overwinning wordt behaald door de 5e. 4 stenen had hij niet nodig. Hij gebruikte maar 1. David. En Goliath gaat ten onder. Hij zoekt 5 gladde stenen en 1 daarvan is genoeg. Die 4 kunnen blijven en eentje, als het ware de 5e of de 1e, wat maakt het uit. Maar in ieder geval 5 stenen, 1 was nodig, 4 niet. Van deze wereld hoeven we het niet te verwachten. Die doet zijn best, probeert een overwinning te behalen. Nee, de 5e, dat is van God. En de apostel Paulus, dat vond ik wel een opmerkelijke tekst. 1 Korinthe 14, vers 19. Daar schrijft Paulus, ik dacht ook, hé, dat is wel bijzonder dat hij dat zo zegt. Daar schrijft hij over wat hij deed in de gemeente in Korinthe. En dan zegt hij, in de gemeente echter wil ik liever 5 woorden spreken met mijn verstand, om ook anderen te onderwijzen, dan 10.000 woorden in een andere taal. 5 woorden. En spreekt natuurlijk van de genade die God geeft. Daar spreekt hij over. Dat is zijn blijde boodschap. Dat is de redding die God geeft. Dat is de uitgestoken hand. Geef me de 5. Ik verleen je genade. God geeft genade. Hij geeft ons de 5. En dan zijn er van die mooie teksten, als je dan gaat opzoeken van de uitgestoken hand van God. Ik noem er gewoon een aantal, maar gewoon, u hoeft ze niet mee te lezen, maar Koen die zet ze er wel op, kunnen ze later nog eens nazien. Psalm 138, vers 7. Als ik midden in de benauwdheid verkeer, de mens in nood, Petrus in het water. Als ik midden in de benauwdheid verkeer, maakt u mij levend. Nou, hoe dan? Nou, het staat erbij. U strekt uw hand uit tegen de toren van mijn vijanden. Uw rechterhand verlost mij. Dat is wat God doet. En het mooie is dat het begint met de nood van de mens. De psalmist zegt, als ik midden in de benauwdheid verkeer, u maakt mij levend. Daar zijn we van afhankelijk. Dat God zijn hand uitsteekt. En zegt, grijp maar vast. Ik geef je genade. Psalm 144, vers 7. Steek uw handen uit van omhoog. Dat is de uitroep van de mens naar de Heere God. Steek uw handen uit van omhoog. God is omhoog. En de mens roept, Heer, alsjeblieft, steek uw hand uit. Ontruk mij aan de grote wateren. uit de hand van vreemdelingen. God is degene die zijn hand kan uitsteken om te redden. Ja, de mens kan een beetje gunst verlenen. Een beetje medelijden hebben, ontferming hebben. Maar dan is het nog altijd omdat die mens dat ook wel verdient. Heeft er ook wel recht op een beetje een goed leven. Nee, God verleent genade terwijl we daar helemaal geen recht op hebben. Maar omdat hij in zijn grote liefde ons heeft lief gehad, steekt hij zijn hand uit en zegt, kom maar bij mij. Dat is de genade, de overvloedige genade die God geeft. Ik vond nog een mooie tekst in Ezechiël. Ezechiël 2 vers 8, moet u luisteren. En nogmaals, het gaat me dan niet om de hele context van de profetie, maar gewoon het even principe wat daar genoemd wordt. Daar staat Ezechiël 2 vers 8 en 9. Maar u, mensenkind, luister naar wat ik tot u spreek. Kijk, daar begint het al. Luister naar wat ik tot u spreek. Terwijl wij misschien de neiging hebben, Heere God, moet u eens even luisteren, ik heb een goed plan. Lijkt het u niet verstandig als we het nou eens zus en zo gaan doen? Dat is de mens. Nee. Maar u, mensenkind, luister naar wat ik tot u spreek. Wees niet opstandig. Zoals dit opstandige huis. Gaat over Israël natuurlijk. Doe uw mond open en eet wat ik u geef. Zie je de hand van God die voedsel gaat geven? Eet wat ik u geef. Let op. Toen zag ik en zie, er was een hand naar mij uitgestoken. De uitgestoken hand van God. God zegt niet alleen, neem aan wat ik geef, maar hij steekt ook inderdaad zijn hand uit. En dan is het zo mooi, en wat was er in die hand? Ezechiël 2 vers 9, toen zag ik en zie, er was een hand naar mij uitgestoken, en zie, daarin was een boekrol. Een boekrol. En hij spreidde die voor mijn aangezicht uit, en er was van voor en van achter beschreven het woord van God, zeg ik maar even met zoveel woorden zeggen. Dat is wat God geeft. De uitgestoken hand van God, de rechterhand van God, de boekrol, het woord. En het woord komt wel heel nadrukkelijk tot uiting in Johannes 1 vers 1. Het woord is vlees geworden en het heeft onder ons gewoond. De persoon van de Heer Jezus Christus. De uitgestoken hand van God. De machtige rechterhand die verlossing gaat geven. Mooi dat zo'n letterlijke tekst. Ik zie wat er in de hand was die naar mij was uitgestoken. Daarin was een boekrol. Helemaal volgeschreven. God spreekt zijn woord. God zendt zijn zoon. De persoon van de Heer Jezus Christus. En dan eindigen we met Efeze 1. Hij heeft ons voorbestemd, u kent de tekst, om als zijn kinderen te worden aangenomen door Jezus Christus in zichzelf overeenkomstig het welbehagen van zijn wil. Voorbestemd om als zijn kinderen te worden aangenomen. Je bent een kind van God. Verdiend? Wel nee. We zijn van God afgesneden. We hebben helemaal geen recht op. God geeft het. God heeft zijn hand uitgestoken in de Zoon. De Redder, de Verlosser. En tot welbehagen van zijn wil. Dan staat erbij, dat is tot lof van de heerlijkheid van zijn genade, waarmee hij ons begenadigd heeft in de geliefde. Zie je, dat is die rechterhand die uitgestoken is, vol van genade. En dan vers 7, die bekende tekst, maar zo principieel. In hem hebben wij de verlossing door zijn bloed. Weet je wel, de loskoping, de bevrijding van de gebondenheid. In hem. Verdiend? Wel nee. Genade. God geeft het. Hij steekt zijn hand naar je uit. In hem hebben wij de verlossing door zijn bloed. De vergeving van de overtredingen. De vrijlating van misstappen. En al dat is, al dat wat God geeft. Verlossing, vergeving. En dan staat erbij, dat is overeenkomstig de rijkdom van zijn genade. Al wat God geeft, verlossing en vergeving, Het leven is overeenkomstig de rijkdom van zijn genade. Zijn hand, die zegt, geef me de 5. En hij strekt zijn hand uit. Wat zit er in die hand? Vol van genade. Dat is wat God doet. En die zegt, alsjeblieft. En laten we net zoals Petrus die hand vastpakken en zeggen, eigenlijk zeggen, dank u wel. En verder gaan. Laten we net zoals Abraham en net zoals die verspieders en net zoals Paulus zeggen, dank u wel dat ik uitzicht heb. En dat er leven is. Dat ik bevrijd ben. En dat u mij uitzicht gegeven heeft. Hé, uitzicht. Overeenkomstig de rijkdom van zijn genade. God is het die het geeft. Aan ons de kunst om daarvan te leren genieten. Amen. Zullen we de Heer daarvoor danken? Vader in de hemel, dank u wel voor die rijkdom van genade. Dank u wel dat u uw hand heeft uitgestoken in uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Dank u wel dat de genade overvloedig is. En dat we door te beseffen dat we er geen recht op hebben, er misschien alleen maar meer van kunnen en mogen genieten. Omdat u vanwege uw grote liefde ons heeft liefgehad. En dat was geen mededogen, dat was geen ontferming, dat was geen medelijden, maar dat is genade. Dank u wel daarvoor. Wilt u maken, Heer, dat we ons dat bewust zijn. Dat we met uitzicht leven. Dat we een geweldige hoop hebben. En dat dat in de toekomst ook waarheid zal worden. Aan ons bevestigd zal worden. Nu in geestelijke zin. Straks ook in lichamelijke zin. Dank u wel dat we in die verwachting, in blijdschap, mogen genieten van de rijkdom van uw genade. En dat we in de toekomst inderdaad het toonbeeld mogen zijn van de genade die u geeft. We hadden niks verdiend, maar u heeft uw hand uitgestoken. En dank u wel dat ik mag zeggen, ik heb hem gegrepen. Ik heb het aangenomen en ik zeg, dank u wel, Heer, uit genade. Amen.